Ik wil graag aansluiten bij de vorige keer. De vorige keer hebben we het gehad over de drie lagen waarin een mens kan functioneren. En dat was het meest in het oog lopend de functionele laag. Dat is je functie. En in die functionele laag, daar leef je eigenlijk in de lineaire tijd. Je staat op, je gaat naar je werk, en je zit in de hoeveelheid uren en je gaat weer naar huis. En je bent met oorzaak en gevolg bezig. En je probeert oorzaak en gevolg op te sporen. Je probeert oorzaak op te sporen en je probeert gevolgen te vermijden als je daar het niet mee eens bent. Dus dat is de functionele laag. Daar zijn functiebeschrijvingen, horen daarin. En dat ligt vrij vast. Daaronder, of je kan zeggen ietsje dieper, is de persoonlijke laag. En dat gaat over, ja, dat je iets naar buiten toe doet, dat is die functie, maar ook dat iets jou beweegt. En dan praat je over jouw ademhaling, die jou beweegt. Je praat over dat wat je niet kan zien, wat jou beweegt, je vertering, spijsvertering, het feit dat je kan kijken, de energie die je verbruikt. En je merkt in je persoonlijk leven dat er dingen gebeuren die je eigenlijk zelf niet zo goed begrijpt. Dus dat betekent dat er dingen openkomen waar die niet met oorzaak en gevolg te behandelen zijn. Maar waar je wel naar moet kijken. En wat je ook niet kan oplossen. En dat je als het ware bijna ongemerkt in je leven soms ineens in een Grieks drama terechtkomt. Waarin er geen oplossing is. En dan leef je toch door. Maar dan merk je dat naast dat functionele, dat leven toch diepgaander is en diepergaand dan alleen maar oorzaak en gevolg. Dat merk je dan. En als je daar een tijd in gezeten hebt en je bent in therapie geweest, of je hebt op een andere manier naar jezelf gekeken omdat je een vriend had die wijs was, of een vriendin die wijs was, dan blijkt dat er nog een laag openkomt. En dat heb ik vorige keer ook verteld. En dat noem ik de archetypische laag. Dat is een laag die gaat over de mensheid. Het is een laag die gaat over problemen van de mensheid. En die problemen van de mensheid die zijn tijdloos. Die zijn er altijd geweest. En vandaag de dag zijn die problemen er ook. En dat zal ik een heleboel voorbeelden van geven straks. Het moeilijke alleen is met het uitleggen van het archetype en van archetypische laag is dat je niet meer een oorzaak en gevolg hebt. Er zijn beelden, er zijn verhalen. En die verhalen die gaan en dan moet je stoppen met een verhaal en dan komt er vanuit een hele andere invalshoek nog een verhaal om uit te leggen wat een archetype is. En dan, uit een andere hoek komt er nog een verhaal wat een archetype is. Dus ik vraag je om gewoon te luisteren en het als een douche over je heen te laten gaan. En als je de volgorde niet precies begrijpt, of je zegt hoe hangt dat met dat samen, ik denk dat op den duur, en dat kan 2 of 3 keer duren nu, dat ik daarmee bezig ben, dat op den duur dat voor je gaat leven. En als dat zo is, wat ik grondig hoop, dan heb ik meegeholpen om een laag te openen die heel veel mensen niet kunnen beleven. En waarvan ik zeg dat die heel erg belangrijk is. En waarom? Nogmaals, ik heb het al gezegd. Hij is zo belangrijk omdat je dan ervaart dat de problemen die jij vandaag de dag hebt, dat in de hele historie die problemen door alle mensen ook beleefd zijn. Op een of andere manier. En dat dus jij voorgangers hebt in het oplossen van dat probleem. En dat jij nu aan de beurt bent om dat probleem op te lossen. En als je daar zit, dan kijk je anders naar het leven. Dit is een korte samenvatting van wat ik hoop. En nu ga ik dan toch een begrip in, wat direct met het archetype verbonden is. En dat is het begrip mythe. Je kan zeggen dat die archetypische laag, dat als je dat beter wil begrijpen, dan moet je mythe vertellen. En de mensheid barst van de mythe. Mythen zijn dus tijdloze thema's, zoals ik straks zei. En die tijdloze thema's, die worden persoonlijk. En dat is een moeilijke slag, om een tijdloos thema persoonlijk te maken. Maar dat zal ik de hele tijd proberen te doen. Ik zal een aantal voorbeelden geven van die tijdloze thema's. En dat heb ik gehaald uit een boek. Dat boek gaat over de mythe van de mensheid van Robert Walter. En die zegt dat de belangrijkste mythe van de wereld verlenen zin en betekenis aan de fundamentele gebeurtenissen in het menselijk bestaan. Geboorte, dood, conflicten, verlies, verzoening, afwisseling van seizoenen. Ik zou daar ook nog aan toe kunnen voegen verraad, man-vrouw-relatie, leven en dood. Zo zijn er nog veel meer. En al deze dingen, die spreken over het leven. En die mythes, die hebben nog steeds wel een stem, maar die zijn een beetje vreemd geworden. En nou gaat het erom dat ik hoop dat je door deze paar podcasts, dat die minder vreemd voor je worden en verstaanbaar. En ik zal je een aantal thema's van die grote mythes geven, ook naast die ik net al gezegd heb. En dat gaat over de oorsprong van de wereld. Maar jij hebt ook een oorsprong gehad. Daarin zeg ik, lees de mythes van de wereld die over de oorsprong gaan, over de schepping, lees die ook alsof jij erbij betrokken bent. Doe dat niet buiten jezelf, alsof er iets buiten gebeurd is. Volgende is, er wordt in veel mythes een soort kosmische architectuur gemaakt. Dat betekent van hoe zit die wereld dan in elkaar en zijn er lagen met engelen en is van God naar beneden. En dan krijg je een structuur van het universum, zal ik maar zeggen. Daar gaan mythes over. En dat is eigenlijk van hoe zit jouw bestaan in elkaar. Nou, dan heb je bovennatuurlijke wezens, zijn die er of niet. Goden, geesten, demonen. En dat kan je al ver weg zien. Maar geesten en demonen, daar leven we iedere dag mee. En de vraag of God bestaat of niet, leven we iedere dag mee. Nou, hiermee heb ik allerlei voorbeelden gegeven van grote thema's, van mythes. Nou, ik zal nog verder gaan. Dat is de inhoud van het woord. Als je de synoniemen van mythe hoort, synoniemen zijn godenverhaal, een fabel, kletspraatje, leugenverhaal, verdichtsel, overlevering, legende, parabel, sage, sprookje, verhaal, vertelling. Dus uit deze synoniemen hoor je al dat de mens van vandaag de dag besloten heeft dat het op de grens zit van waar en niet waar. En dat als je al die synoniemen leest, dat het eigenlijk geplaatst wordt in het niet ware. Terwijl ik ervan uitga dat die mythes een grote waarheid vertellen. En daarin ben ik niet alleen. En daarin heb ik ooit een tekst geschreven en die is gestoeld op Adishanti, maar die heb ik mij eigen gemaakt. En die tekst luidt als volgt, vergis je niet. In oude mythen worden diepe, tijdloze menselijke thema's aangekaart, waarmee wij als mensheid blijven worstelen. Oude mythen bevatten thema's die voor de mens een blijvend raadsel vormen en onoplosbaar zijn. Toch zal iedereen een eigen antwoord moeten vinden en moeten leren omgaan met deze raadsels. Dat proces, het aangaan van een verhouding tot het onoplosbare, is het meedogenloze slijpingsproces dat het leven op aarde is. Het is de enige mogelijkheid om uiteindelijk dat wat onbegrijpelijk, wat onnoembaar en onverwoestbaar is, in jezelf terug te vinden. Dat is een niet-materiële plaats waar blijvende vrede heerst. Nou, dit heb ik een tijd geleden geschreven. En ik vind dit een goede samenvatting van waar een mythe je kan brengen. En mythes zijn dus verhalen die je verontrusten, die je wakker maken, die je confronteren met de onoplosbaarheid, die je hart raken en die je in beweging zetten. En het omgaan daarmee is eigenlijk hetzelfde als het omgaan met dromen. Je kan mythes zien als dromen van de mensheid. En wij zijn die mythes bijna vergeten. Nou, als ik dan voorbeelden ga geven van mythes, dan zeg ik wat voor mij mythes zijn. Dat is bijvoorbeeld het verhaal van Christus. Het verhaal van Jezus. Dat zie ik als een mythe. En die mythe is voor mij waar. Ik zeg dus niet het is een mythe en die is niet waar. Nee, dat is een mythe en die is waar. Want als ik ervan uitga, en het heeft Adyashanti mij geleerd. En dus dat heb ik niet van mezelf, maar dat is belangrijk om ook in die lijn te staan. Dat is dat als ik nou zelf ook een zoon van God ben. En iedereen is een kind van God. Niet alleen die Jezus die 2000 jaar geleden leeft. Oh, dan gaat dit verhaal dus over mij. Als ik dat dan lees, dan lees ik allerlei dingen over een geboorte en ik lees over zijn opvoeding en ik lees over wat die man doet. En dat wil ik koppelen aan mijn eigen bestaan. En dat heb ik een tijd geprobeerd en dat werkt ook. En we zijn niet alleen die Christus. Of om het anders te zeggen, er is een stuk in ons wat heel gebleven is. Wat goddelijk is. Daar gaan alle gnostici van uit. Die zijn op zoek naar de eenheid in deze wereld. Dat zijn gnostici. En ik ben ook een discipel. En ik heb geleerd dat al die 12 discipelen, die zijn 12 stukjes van de mensheid. Eigenschappen. Petrus is de leider, met een grote mond. En op het moment dat het erop aankomt, zakt hij door de bodem. Iedere discipel vertegenwoordigt een archetype van de mensheid. Eén is stil, de ander is luidruchtig. En de derde staat naast Jezus, maar zegt nooit wat. Maria Magdalena is daarbij. En hoe staat die als vrouw daarin? Nou, dat zijn hele verhalen. Dat zijn mythes. Maar voor mij, nogmaals, is dit niet een mythe die niet waar is. Die van mij wegstaat. Nee, het is een mythe die over mij gaat. Probeer zo eens naar dat Christusverhaal te kijken. Andere mythe, Job, die op de mestvaat zit. Heb jij in je leven ooit gehad dat jij je vuist balde naar de hemel en zei, hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? Lieve Heer, ik pik dit niet. Dat is het verhaal van Job. Ik ga nu even door. Het verhaal van Orpheus, die gezinkt voor zijn geliefde. Dat wil ik later de volgende keer uitwerken in de volgende. Het verhaal van de overdracht van Mozes als profeet naar de leider, de generaal Joshua. Dat gebeurde feitelijk, dat staat beschreven. En vandaag de dag, hoeveel keren gebeurt het dat een profeet zijn leer overdraagt naar een generaal? Kijk in alle Arabische landen, want daar gebeurt het nog steeds. Kijk in Israël, daar gebeurt het nog steeds. Die overdracht, profeet-generaal, bepaalt historie van heel veel landen. Dat is archetypisch. Dat houdt niet op. De verovering van het beloofde land is archetypisch. Jacob strijdt met de engel. Jacob heeft al zijn goederen naar de overkant gebracht. Dat is alles wat hij in zijn leven verworven heeft. En hij blijft zelf achter. En hij slaapt. En dan komt er een man, zo wordt het beschreven, en die strijdt de hele nacht met hem. Wie is die man? Is dat een engel? Is dat zijn eigen gebundelde zelf wat nog over is waar hij mee moet strijden? Maar hij wordt daar ook gewond. En niet zo'n beetje ook, want de rest van zijn leven loopt hij mank. Dus er is een strijd met God als je ouder wordt, waarin je een strijd levert, maar je weet niet met wie. Ik zei net met God, maar je weet eigenlijk niet met wie. En die strijd is om steeds schoner te worden. Maar je weet niet met wie je vecht. Maar het gebeurt steeds. En in de ochtend zegt Jacob, ik laat je niet gaan. Ik wil weten wie je bent. En dan geeft die engel zijn naam niet. Maar hij zegt wel tegen Jacob, jij krijgt een andere naam. Dus dat betekent dat je vecht en dat je door dat gevecht iemand anders wordt. En Jacob krijgt dan de naam Israël. Dat betekent God met u. En de opbrengst van dat gevecht met die onbekende is dus een naamsverandering die je dichter bij God brengt. Dat is een mythe. Welke van die mythes ken je? Nou, dit gaat over de Bijbel, oude verhalen. Maar er zijn ook in de aardse werkelijkheid mythes te herkennen. En daar zal ik een aantal van noemen en dan daarmee eindigen. Je kan zeggen dat de Olympische Spelen een mythe zijn. Een mythe van wie is de sterkste, wie is de grootste. Die mythe is in Griekenland begonnen. En dan hebben ze die wedstrijden gehouden. Maar wie is de sterkste en wie is de beste, is waar de mensheid, die heeft altijd, heeft de mensheid, die heeft dat willen zien, die heeft die helden willen maken en zien. En dat helden maken en zien, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds op de Olympische Spelen. En daar worden helden gemaakt. De oorlogen, de twee wereldoorlogen, maar alle oorlogen, gaat weer over helden, gaat over winnaars en verliezers. Dat zeg ik, dat zijn mythen in deze wereld. Daar komen persoonlijkheden bij te pas, maar het is een mythische gebeurtenis. Het hele gevecht tussen Israël en de Palestijnen is een mythisch gevecht. Daarin is het al 2500 jaar aan de gang. Daar is geen einde aan en dat stopt ook niet. Dat gevecht gaat altijd door. Wat vandaag de dag ook is, is de vluchtelingenstromen. Die zijn er altijd geweest. Mensen die verdreven werden en die opnieuw moesten beginnen. En de vreemdeling is een diep archetypisch thema. Heb jij je ooit de vreemdeling gevoeld? En hoe is dat? En hoe ga jij om met vreemdelingen? Nou, vandaag de dag leven we in de coronatijd. En dat is een strijd tussen het kleinste wezentje wat er op aarde bestaat, een virus, en het wezen wat het meest geëvolueerd is. Er is geen ontwikkelder wezen op deze aarde dan de mens. En dit is een strijd tussen een virus en een mens. Waarbij tot nu toe de mens zich nog niet kan verhouden tot dat virus. Het is een mythische strijd. Daar komen verhalen over. Nou, nu kan het zijn, en dat gebeurt veel, dat er een toe-eigening plaatsvindt van die mythes door de mens. Dus dat niet die mens die mythe ziet en daarvan leert en zegt, oké, hoe ver herken ik die, maar die de mythe toe-eigent. De toe-eigening van de Olympische Spelen is gedaan door de Heineken. Het Holland Heineken House. De finales van de 100 meter worden afgestemd op de schoenenfabrikant van de mensen die de 100 meter lopen. Adidas of andere merken. En dat betekent dat dat toegeëigend is door de commercie. En die toe-eigening van mythes door commercie is eigenlijk vandaag de dag in volle gang. En dat is een enorm gevaar, waardoor de mythes die eigenlijk goed waren en waar je van kon leren, dat die ontheiligd worden en dat je daar voor op moet gaan letten. Want dat je niet mee moet gaan doen om die als persoonlijkheid in je zak te willen steken. Want dat gaat niet en daar word je alleen maar ongelukkig van. Nou, dit is wat ik nu deze keer heb willen vertellen. Volgende keer gaan we verder over mythes.